Broers en zusters in Jezus Christus. In de afgelopen periode van 40 dagen, de lijdenstijd, heb ik iedere dag een stuk uit een boek speciaal voor die tijd gelezen. Iedere dag een klein stuk. Lent heette dat boek. En dat is een Engelse naam, dat is een Engels boek, voor de vastentijd, voor die 40 dagen tijd. Wel mooi. Daar kwam ik achter. Je hoort er ons woord lente in. En dat zit er ook echt in. Het heeft eigenlijk de betekenis de tijd waarin de dagen lengen. En dat vind ik wel heel mooi. In verband met Pasen. Dat het steeds lichter wordt. Hoe dichter je naar Pasen toe komt. Samen met de schrijver ervan, Tom Wright, reisde ik de afgelopen 40 dagen met de Heer Jezus mee. Zoals het in het boek Marcus beschreven staat. En dan denk je op Paaszondag. En ik heb op Paaszondag het laatste gelezen, dacht je, maar ik zag al een tijdje eerder gebeuren. Hé, wat gebeurt hier nu? Het boek gaat verder. Paasmaandag, paasdinsdag, paaswoensdag, tot en met zaterdag aan toe. En in die laatste bijdrage kijkt de schrijver nog eens terug op het onderwijs van de Heer Jezus. Hij is opgestaan en wat had hij ook alweer gezegd? En zo gaat hij een heel aantal dingen uit het evangelie weer langs. We lezen bijvoorbeeld over het kleine mosterdzaadje als voorbeeld van een zo snel groeiend koninkrijk van God en zo onverwacht groot. En daar kun je iets van begrijpen. Na de opstanding van de Heer Jezus, je leest over het grote gebod, wat wij ook net gehoord hebben, en dat het nu mogelijk is voor iedereen om daaraan te beginnen. God liefhebben met je hele hart, ziel en verstand en al je kracht. En je naast als jezelf. En dat zien we dan gelijk zichtbaar worden in de 100% liefde. Die de weduwe, die haar complete kapitaal in de, zouden wij zeggen, collectezak doet. 2 muntjes, het was niet veel, maar het was alles wat ze had. 100% liefde. En we lezen, en dat was op Paasdinsdag. Dat stuk wat wij net gelezen hebben op een sabbat, dat zijn discipelen van de Heer Jezus van het graan aten. Toen dacht ik, hé? Waarom deze gebeurtenis? Zit daar dan ook nog een les voor ons in? Iets wat we mee kunnen nemen? Het is toch uit de tijd dat de Heer Jezus zichzelf bekend maakte aan zijn volk. En dus gingen we wel op de grens lopen. Maar is dit ook belangrijk voor ons? Ja, dat is eigenlijk de vraag. En om die vraag te kunnen beantwoorden, moet ik een stapje vooruit zetten naar die sabbat. Want dit gebeurt allemaal op een sabbat. Ja, en het is een rare sabbat die hier beschreven wordt. En dat hebben wij niet direct door, denk ik. Wij hebben natuurlijk wel een idee van de sabbat. Dan denken we terug misschien aan vroeger, aan onze zondagen die toen, denk ik, nog veel stiller waren dan nu. Ook in onze eigen levens. Je deed eigenlijk zo weinig mogelijk. Zo ben ik opgegroeid. Zo weinig mogelijk. En dat klopt wel met de Sabbat in Israël. Dat was daar ook zo. En dus nog zo met de Sabbat in Israël. Tenminste de mensen die de Sabbat gehoorzamen. Die volgen, het Sabbatsgebod volgen. Dan in Israël merk je dat de liften springen op automatisch. Je doet zo weinig mogelijk. Je maakt ook het eten niet op de dag zelf. Dan maak je een dag van tevoren. Dan warm je alleen maar op. En als je het helemaal goed doet, dan vraag je de buurman, die geen Jood is, om het gas aan te steken. Zo weinig. En er zit eerbied achter. En moet je even voorstellen, waar wij nou net mee begonnen, dat we op die dag de Heer Jezus treffen op doorreis door de velden. En dat staat er, dat woord staat er. Er staat niet, het is een zondagse of een sabbatswandeling na het eten of zo. Dat denk je, maar dat is hij niet. Hij is op doorreis. En hij gaat door het veld. Dat is gek. Want een Jood mocht op sabbat niet verder dan een sabbatsreis lopen. En dat is ongeveer 1200 meter, dan kom je niet zo ver. En waarom gaat hij nou door het veld? Alle wegen liepen in die tijd, zoals bij ons vroeger ook, door de dorpen. Al die wegen liepen via de dorp. Het zou wel eens kunnen, opperde iemand bij de uitles van deze tekst, dat de Heer Jezus door de velden ging omdat hij even niet door de dorpen wilde. Want dan kwam hij in het dorp en dan, in de meeste dorpen hadden ze de Sabbatsgrens uitgezet met stenen of met vlaggen. Dan wist iedereen, hoef je niet altijd te tellen, van oh, 1200 meter, hoeveel is dat, heb ik dat al gelopen. Maar dan wist je dat gewoon, oh, tot zover, niet verder, dan moet ik weer terug. En dat wilde hij kennelijk niet. En daarom gaat hij door langs de paadjes, langs de velden, om de dorpen heen. En dan gaan zijn discipelen, daar lezen we het van, oh, nog eens het veld in om aren te plukken en iets te eten te hebben. Nou, zo kon je dat eten, de graankorrels. En dat doet een Jood op Sabbat gewoon niet. Ik bedoel, dat vinden wij misschien allemaal niet zo heel wereldschokkend, maar dat deed je gewoon niet. En waarom doen zij dat dan wel? De Heer Jezus en zijn discipelen. Dit is geen zelfbedachte regel. Dit is echt de wet van God. Het vierde gebod, zoals wij het kennen. Onderhoud de Sabbatdag. Op zijn strengste uitgelegd, dat kan zijn. Maar het is wel het vierde gebod. Niet uitzonderlijk. En al heel lang en heel breed gedragen op die manier tot op de dag van vandaag. In Numeri, dat kun je nog eens nalezen, krijgt iemand zelfs de doodstraf. Dat is nog in de woestijn. Omdat hij hout sprokkelde op de Sabbat. Dat is niet de bedoeling. Echt niet. En dat gebeurde niet de hele tijd. Maar de toon was wel gezet. Dit doe je niet. En dan kun je nog een vraag stellen. Waarom doet de Heer Jezus dit als het ware voor de camera's? Want de fariseeën stonden te kijken. Hij had al lang de aandacht van hen getrokken. Ze hielden hem een beetje in de gaten. En hij gaat als het ware recht voor de camera's staan. Kijk eens. En natuurlijk vinden zij er iets van. Want de fariseeën waren door niemand aangesteld hoor. Maar ze hadden zichzelf benoemd wel als hoeders van de wet. En ja, ze liepen dus ook in de samenleving rond en spraken mensen daarop aan. Dus ook de Heer Jezus, die kennelijk alweer aandacht trekt. Van, hey, wat doet u nu? Wat doen uw leerlingen? Beetje zoals paparazzi tegenwoordig. Waren er ook wel sommigen tussen natuurlijk. De roddelsjournalisten die nou net die ene foto wilden maken om iemand even in verlegenheid te brengen. Zulke liepen er ook tussen. En je vraagt je af, waarom doet de Heer Jezus dit zo? Waarom doen zijn leerlingen dit, ook Joodse mannen, waren kennelijk ook al overtuigd. We lopen verder achter de Heer Jezus aan, door dat korenveld. We komen bij een volgende stap. Je hebt geen wegwijzen meer nodig als je bent waar je wezen moet. Denken jullie misschien, waar gaat het nu ineens over? Maar die is even belangrijk om het te begrijpen. Je hebt geen wegwijzen meer nodig als je bent waar je wezen moet. Dus als je eenmaal, zeg maar, ik moet dan in Barneveld wezen. Niet iedereen hier zal het mee eens zijn, maar goed. Als je eenmaal in Barneveld bent, dan hoef ik geen wegwijzen ANWB-bord naar Barneveld meer. En dan moet je je voorstellen dat de Sabbat was een soort wekelijkse wegwijzer. Net zoiets. Een wegwijzer naar het koninkrijk van God. In dat koninkrijk is de schepping af. Compleet. Heel goed ook. In dat koninkrijk, eenmaal voor altijd gevestigd, is er ook geen slavernij meer, maar vrijheid van werk. Rust. Niet langer slaaf van mensen, niet van de omstandigheden. En ook niet, en dat is de verdieping die de Heer Jezus erin brengt, niet langer slaaf van de zonde. Niet van ziekte en dood ook. Er is vrede in het koninkrijk. En vrede op een manier zoals zij dat niet kenden. En als wij het, zoals wij het ook nog niet kennen. Alleen maar bij benadering. En wanneer komt dat dan? Wanneer komt dat koninkrijk? Met de koning, de Messias. Met de komst van de Messias komt dat koninkrijk aan. Jezus is dat, die verwachte Messias. Heel druk met het brengen van het koninkrijk. Kijk de evangelie er maar eens op na. Zijn belangrijkste boodschap is, het koninkrijk is er bijna. Maar nu loopt hij daar op Sabbat. En hij is de vervulling van de Sabbat. Waar de Sabbat het symbool van was, van het koninkrijk, dat is Jezus. Hij is de lopende, rondwandelende vrede. Daarom is hij druk op Sabbat. En als hij klaar is met zijn werk, is de Sabbat niet meer nodig namelijk. Want het was een wegwijzer. Hier is dus sprake van een uitzonderingssituatie. Dit kon niet iedere Jood uit die tijd zeggen van ik ga dit zo doen als de Heer Jezus het doet. Maar de Heer Jezus kon dit zeggen. En zijn leerlingen ook. We gaan een nieuwe tijd in. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En die is met mij aangebroken. Hier kom ik aan. Kijk me lopen. Zelfs op de Sabbat. En hij beroept zich op een andere uitzonderingssituatie uit de geschiedenis. Hij zegt, was ook koning David niet? Nou, je voelt het, hè, als de Heer Jezus dat zegt. Als hij koning David noemt, dan is hij dus net zoals koning David. Zou je kunnen zeggen. En wat deed koning David dan? Toen hij al wel gezalfd was, dus wij zouden maar nog niet gekroond, dus wij zouden nog geen koning noemen eigenlijk. Want Saul was nog de officiële koning. Wel gezalfd, niet gekroond, is hij op vlucht voor zijn rivaal, koning Saul. En komt hij bij de tabernakel. En hij krijgt het eten van de toonbrood. Dat is heilig brood. En ja, waarschijnlijk van de gewisselde toonbroden. Die lagen dan in de tabernakel voor de Heer. En werden 1 keer in de 7 dagen gewisseld. Maar hij krijgt ervan. En het was voor de priesters bestemd. De Heer Jezus noemt zichzelf. Maar dit is een uitzonderingssituatie. Want dit is de gezalfde van de Heer. En hij moet eten. Nood breekt wet op de Sabbat. En dus krijgt hij te eten. En dit is een levensreddende daad voor de gezalfde van de Heer. Voel je nou wat de Heer Jezus hier zegt? Als hij naar dat voorbeeld verwijst, dan zegt hij, meer dan David, ben ik hier de aangewezen koning, gezalfd, maar nog altijd niet erkend, aangewezen, maar nog niet gekroond, officieel. En ook voor hem is het nood breekt wet. Maar hij is bezig met een levensreddend werk. Hij brengt de Sabbat tot zijn doel. Hij is de brenger van echte rust. En dat is het doel van de Sabbat. Die echte rust. En dan komt die titel er ook nog in mee. Die geeft, dat is een titel die Daniel voor het eerst noemt. Daniel 7. De mensenzoon. En dat is ook in de geschriften van Daniel. Is dat de verwachte Messias die komt. De boodschap is duidelijk. De Heer Jezus maakt met zijn daden en met zijn woorden duidelijk. Ik ben jullie Messias gekomen om de rust van het koninkrijk te brengen. En daar ben ik druk mee. Ook op Sabbat. Jezus is Heer. Dat is de boodschap. En dan vragen jullie je misschien af. Waar heeft het ons dan nu te zeggen? Want het is toch echt een boodschap voor het Israël van die tijd. Jullie Messias is gekomen. Ja, kom ik bij een ander woord. Traditie. Het woord traditie staat bij ons vaak voor het bekende en vertrouwde. Waaraan we allemaal gewend zijn. En je zou kunnen zeggen, dat was Sabbat voor het Joodse volk. Traditie. Bekend, vertrouwd. En dan komt de Heer Jezus naar binnen wandelen. En die zet die Sabbatstraditie compleet op de kop. En dat maakt een diepe indruk. En je kunt het de anderen zijn Joodse tijdgenoten niet kwalijk nemen dat ze dit niet begrepen. Dat ze van schrikken. Dit hadden ze niet verwacht. Voor hen was de Sabbatsviering zo gewoon geworden. Van generatie op generatie. Dat blijft voor altijd, denken ze. Daaraan kun je zien dat ik bij het volk van God hoor. Dat ik de Sabbat vier. Dat hoort bij mij. Zoals wij wel een beetje kunnen zeggen. Nou, dat wij de zondag vieren, dat is typisch voor ons christenen. Als je dat niet meer doet. Nou ja. Het is je identiteit. En zo wordt traditie in ons spraakgebruik vaak een beetje in de tijd gestolde gewoonte. Goed, maar het hoort zo. En dan komt de Heer Jezus langs, die Sabbat in Israël. En dan herinnert hij Israël eraan. Hé, we zijn nog niet op onze bestemming aangekomen. Dus jullie zijn nog niet in het koninkrijk. Dat gaat nog komen, daar ben ik druk mee. Het beloofde land moet nog komen. En hij vraagt haar, kom achter mij aan opnieuw in beweging naar de echte rust. De echte Sabbatsrust. Dat vinden ze moeilijk. Dat is anders dan ze gewend zijn. En je merkt ook het verzet. Ja maar, zeg er wat van tegen uw leerlingen. Dit kan niet. Ze moeten de Heer Jezus leren accepteren als hun Messias. Alleen wie dat kan, die kan hem volgen. En je ziet het eigenlijk twee groepen mensen zijn. Je ziet de fariseeën echt pal staan en zeggen, nee, stop. Maar je ziet de leerlingen van de Heer Jezus, de discipelen, ook allemaal jonge Joodse mannen. Die zien het wel doen. Die reizen met hem mee op Sabbat, gaan de velden in en hebben het kennelijk van hem geleerd. En het was voor hen een hele stap om dat te doen. En dat is voor ons ook steeds weer zo. Voor ons christenen, leerlingen van de zoveelste generatie. Paulus stelt het aan de orde in de brief aan de Colossenzen die we zo net gelezen hebben. En hij brengt het nog eens kernachtig onder woorden. Hij schrijft daar, we hebben, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten of drinken, het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbat. Dat alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Dat alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. We weten allemaal wat een schaduw is. Door licht geworpen afbeelding op de grond. Ik zie mijn eigen schaduw nu. Maar het echte is niet die schaduw, maar dat ben ik. Sabbat was een schaduw van het echte. Was niet de werkelijkheid zelf. Sabbat was de schaduw van een bevrijding, van een vrede die nog te verwachten was. En natuurlijk ga je in de loop van de tijd de Sabbat als het zien. Maar het is het bord dat naar de toekomst wijst. En in de tijd gestolde gewoonte. En dat noem je dan traditie. Maar het woord traditie komt uit het Latijn. Van een werkwoord. En dat werkwoord betekent gewoon doorgeven. Ik geef het aan jou door. Het is een heel bewegelijk woord. Traditie vraagt erom om opnieuw doorgegeven te worden. En wat geef je dan door? Van de ene op de andere generatie. Van oud op jong. Ouderen, wat geef je dan door? Aan de volgende generatie. Ouders, wat geef je door? Wat is nu het wezenlijke? Wat je doorgeeft aan hen. Is het de verpakking? Of moet je nog meer op de inhoud letten? Is het het symbool? Of de werkelijkheid? Is het de schaduw? Of is het het origineel? De inhoud van de Sabbat was de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Hij komt in de vrede van zijn rijk komt, in de rust van zijn rijk komt. Waakt, jullie Messias komt. Als de Heer zijn Joodse tijdgenoten daaraan herinnert, dan stijgen ze. En dat is te begrijpen. Ze waren gewend geraakt aan die schaduw. En als de werkelijkheid dan voor je staat, dan moet je knipperen met je ogen van het felle licht. En kun je dat maar moeilijk accepteren. Dat is voor ons niet anders. Broers en zussen, steeds weer, en daarom schrijft Paulus die brief aan de Colossenzen, steeds weer stollen onze christelijke en kerkelijke gewoonten in dierbare gewoonten. Ik denk dat dat zo is. En het kan zomaar zijn dat na een tijd de Heer Jezus weer voorbij komt in ons leven en zegt, volgen jullie mij nog? Kom je met me mee? We leven, hè, we gaan verder op het pad, de toekomst in. Ga je met mij mee de toekomst in? En snap je waarom het gaat? En dat is een belangrijke opdracht na Pasen. Broers en zussen, de Heer Jezus is opgestaan. Hij verwacht dat wij opstaan in een nieuw leven. We hebben net gezien de bol en de bloem. Dit is het nog niet. Wij hebben veel meer te verwachten. Willen wij met hem mee onderweg? Willen wij met hem mee vormgeven aan dat nieuwe koninkrijk? Dat is een vraag. En hoe doen we dat dan? En wat zijn belangrijke dingen? En wat is nou het wezenlijke? En wat is de bijzaak? Het zijn belangrijke vragen voor ons. En dat betekent dus, we hebben nou de 40 dagen tijd gehad. We hebben op een prachtige manier Pasen gevierd met elkaar. En nu gaan we op de 8e zondag weer verder. Je zou kunnen zeggen, het is weer Lent. Maar nou is het grote verwachten. De grote tijd. Langer dan 40 dagen. Het wachten op het koninkrijk van God. Zoals je geloofsleven na het doen van belijdenis nog niet tot zijn doel is gekomen. Geloof moet geleefd worden. De betekenis, zo moet de betekenis van Pasen ook weer zichtbaar worden in het leven van elke dag. Deze hele periode na Pasen. We gaan verder. Wij zijn net zulke mensen als alle andere mensen in de geschiedenis. De Joden van toen, de christenen van vroeger en ook wij weer. We hebben zo onze gewoontes en we kunnen zomaar weer de gewoontes voor de werkelijkheid gaan aanzien. Onze kleding waarin we naar de kerk gaan, ach, dat speelt nog niet meer zo onder ons. De liederen die we zingen, de manier waarop de diensten in elkaar steken. Noem maar, maak maar een hele lange lijst. Allemaal van die dingen die wij zo hebben en waar, die ons dierbaar zijn. Dat is niet raar. We zijn mensen, we wennen aan dingen, vinden we belangrijk. Maar laten we ons blijven realiseren met deze boodschap uit Marcus 2, dat al onze geloofsgewoonten middelen zijn tot een hoger doel. Het volgen van onze Heer Jezus Christus. Dat is de hoofdzaak. Daar gaat het om. En ik denk dat je in iedere tijd je als christen gezamenlijk weer afvraagt, hoe kunnen wij dat het beste doen? Want we zijn nog niet bij ons doel aangekomen. Het koninkrijk is in wording. En wij worden verwacht achter de Heer aan te gaan in de richting van de voltooiing van zijn koninkrijk. En ook deze zondag komt u ons leven binnen wandelen. Vraagt ons, volg mij naar de toekomst. Blijf niet zitten, loop met mij mee. Blijf niet achter, want dan raak je mij kwijt. En kom je nooit in het koninkrijk. De Heer Jezus Christus is de werkelijkheid, broers en zussen. Vraag jezelf af in de periode na Pasen. Volg ik hem? Zijn wij op weg naar de toekomst? Wat geef ik door? Wat leef ik voor? En dat is denk ik een belangrijke vraag om mee te nemen bij alles wat we ondernemen. Gaan we nog in de richting van het koninkrijk? Volgen we de Heer Jezus nog? Dat is vandaag voor ons net zo belangrijk als het toen ook was. Christus is de werkelijkheid en al het andere is bijzaak. En de reis naar het koninkrijk van God wordt nog steeds vervolgd. Amen.